Dat is de presentatie van het onderzoek resultaten effectonderzoek jeugd Good to Consult. Hiervoor zijn aanwezig mevrouw Vullers, teamleider van het sociale domein, en de heren Vos en Van de Bigelaar die de presentatie gaan verzorgen. Welkom heren en Sonny ook welkom. Ja, ik hoop dat de presentatie goed gaat. Ik stel voor, omdat we toch digitaal vergaderen, we elkaar niet fysiek hier zien, dat we de presentatie eerst laten verlopen en dat u daarna van mij de gelegenheid krijgt om vragen te stellen. Tenzij u tijdens de presentatie vastloopt, dan moet u vooral interrumperen. Ja, zullen we het zo doen? Dan is denk ik dit de ordentelijke weg. Ik geef het woord aan de presentatie.
Zal ik wel, ja? Dank u wel, voorzitter. Mijn naam is Mark Vos. Ik ben hier met mijn collega Bas van der Bigelaar. We hebben gezamenlijk het onderzoek uitgevoerd. Als een tweede deel eigenlijk op het onderzoek wat we eerder hebben gedaan binnen het sociaal team Asten. Toen was met name het voorliggende werkveld onderwerp van onderzoek. En nu hebben we met name de inzet van de gezins- en jongerencoaches onderzocht. En eigenlijk om een antwoord te krijgen op de vragen die hier staan. En dat zijn de hoofdvragen eigenlijk van, goh, kunnen we nou de inzet van de gezins- en jongerencoaches kwantitatief onderbouwen? Waar is ruimte om meer of minder zelf te doen voor jeugd? Dus als eigen inzet noemen we dat dan. Dus waarbij de gezins- en jongerencoach het gezin of de jongeren begeleidt in plaats van een hulpverlener vanuit een andere instantie. Wat zijn de effecten van hun werk? Wat zijn de belangrijkste resultaatgebieden? Dus vanuit een professionele blik, zeg maar, waar sturen zij op? En hoe maak je de keuzes van wat je zelf doet of wat je doorverwijst om ook de juiste zorg te kunnen verlenen aan de jongeren of de ouders, het gezin? Vervolgens zijn we ook, dat zal ik zo meteen toelichten, gekeken naar besparingen. Dus we hebben een aantal voorbeeldcases gevraagd en gevraagd ook hoeveel soortgelijke cases er per jaar zijn. We hebben een onderbouwing, een berekening van gemaakt. Dat zal ik straks met u delen. En verder hebben we nog de laatste twee vragen. Is van, hoe ga je om met doorverwijzing binnen het team, binnen het sociaal team Asten, of naar zorgpartners, of praktijkondersteuners bijvoorbeeld, bij de huisarts. Of naar de professionele zorg. En wat wordt er vastgelegd? Maar dat zullen we vandaag niet in detail behandelen. Het gaat even om de eerste vragen. Als we naar de volgende sheet gaan, dan zullen we heel kort, en zien we die nog? Even kijken. Er wordt even geschakeld hier in deze kamer. Het gaat een beetje snel, geloof ik. Hè? Ja. Er worden allerlei knoppen nu gedrukt. Laat hier maar even bij staan. We zijn in ieder geval begonnen, zoals ik net zei, met interviews. Daarna hebben we eigenlijk de caseberekening gemaakt en de rapportage gedaan. Nou, laten we even kijken wat er uit die interviews is gekomen. We hebben hier even een aantal hoofdlijnen genoemd in het rapport wat u hebt ontvangen. Er zijn ook nog twee gedetailleerde bijlagen waar veel meer staat over het werk. Maar waar het eigenlijk om gaat, is eigenlijk welke vragen krijgen de gezins- en jongerencoaches toegespeeld binnen het sociaal team. Nou, dat gaat vooral over vragen die op school ontstaan, over opvoeden. Psychische klachten kunnen voorkomen, gedragsklachten, kunnen heel gevarieerde klachten zijn. En ook rondom veiligheid voor de jeugdigen in het gezin. Dan wordt er eigenlijk vaak in eerste instantie een verhelderingsgesprek, een intakegesprek gehouden. En daar is dan uiteindelijk wordt dan duidelijk waar de oplossing gezocht moet worden. En dat kan zijn dus door coaching, door de gezins- en jongerencoach zelf, gesprek aan huis. Gesprek op school. Maar het kan ook zijn dat er een indicatie moet worden gesteld omdat er een professionele zorgbehoefte is en dat er naar gespecialiseerd onderwijs of een gespecialiseerde zorgverlening moet worden doorverwezen. Maar het kan ook zijn een combinatie van die twee. En dat geldt eigenlijk ook voor het volgende, de oplossing in het voorliggende veld. Dus dan moet u denken aan een jongerenwerker of een vrijwilliger die het gezin ondersteunt, een steunouderproject of een matchmentor of een maatje. Dus dat soort combinaties kunnen worden ingezet afhankelijk van wat er nodig is. En uiteindelijk is het resultaat dan dat er dus een praktische oplossing komt voor de hulpvraag die is gesteld. En dat leidt dan vaak tot een oplossing. Daardoor meer rust bij de ouders, jongeren en gezin. Meer inzicht, men weet waar het aan toe is. Oplossingen zijn gevonden. Je ziet ook dat ouders door de coaching vaak meer naar hun eigen gedrag gaan kijken. Dus hoe ze zelf in de opvoedingssituatie met het kind om kunnen gaan. En ze voelen zich ook gehoord en gesteund. Want ja, soms kom je voor vraag te staan als opvoeder. En dat is de eerste keer. En de buurvrouw of de familielid weet ook niet hoe daarmee om te gaan. Als je dan zeg maar steun kunt vinden bij een professional van een gezinsjongerencoach. Dan ben je ook geholpen en kun je ook je verhaal kwijt. Dus naar de volgende slide gaan. Even naar met enter misschien. Of met, ja. Dus kijken naar het effect van de inzet. Zeg weer de professionele kant, hoe men er naar kijkt. Enerzijds het voorkomen van geïndiceerde zorg. Dat wil zeggen zorg waar die is uitbesteed aan een professionele instantie. Wat je ziet eigenlijk is dat deels kan worden voorkomen door een goede uitvraag. Om dan helder te krijgen samen wat dan uit onderliggende stressfactoren zijn. Waarom de hulpvraag ontstaat. En hoe je zelf als ouder daar een rol in kan spelen. En op tijd erbij zijn. Dat scheelt ook wel vaak de zwaarte van het inzet. En ook zoeken naar oplossingen samen. Dus niet altijd meteen naar de hulpverlening. Maar ook wat kun je zelf. Wat kun je eventueel op een andere manier. Met de vrijwilliger of met een jongerenwerker oplossen. Dan de regiefunctie, dat zijn die situaties waarbij toch ook een meerdere partijen zijn betrokken. Waarbij de gezins- en jongerencoach dan een regierol heeft. Dat wil zeggen, goed overzicht houdt over de situatie en kan bijsturen. En zorgt dat er een multidisciplinair overleg is. Dus waarbij de zorgverleners die betrokken zijn en de gezin en jongeren betrokken zijn. In één overleg. Het kan ook zijn in een tandemfunctie met de jeugdbeschermer. Nou, als we kijken, en dat is wel even ook een vraag die in het onderzoek naar voren kwam, van goh, wij zien de medewerkers nu zelf mogelijkheden en initiatieven, welke zouden ze willen ontplooien. Dan zitten ook vooral, horen we, meer opvoedingsvraagstukken begeleiden. Dus daar zit ook een expertise van een groot deel. En ook methodisch werken. Ze werken met een aantal methodes, zoals triple P voor de gezinscoaching. En brainblocks om te gaan met klachten, dingen waar je vastloopt. En groepswerk. En ook werd gerefereerd aan een pilot, landelijke pilot van scheiden zonder schade. Want daar werd eigenlijk gezegd van, dan moeten we ook weer meer mensen kunnen doen. Misschien dat we de volgende kunnen hebben. Als we kijken naar de
die is terug.
Nee, kijk, we gaan verder. Aan de verkeerde kant op. Ja. Als wij van een afstand kijken vanuit het onderzoek naar wat we gezien hebben en gehoord hebben. Eigenlijk deze drie hoofdpunten die wij aan het team meegeven. Een teamcoördinator en manager vanuit sociaal domein. Om de doorontwikkeling van het team aandacht aan te besteden. En dat is, kijk ook naar kansen voor de preventieve aanpak. Dat kan dus zijn in de sfeer van voorlichting aan ouders, voordat er vragen ontstaan. Of hoe gaat het? Hoe ga je om met kinderen in de puberleeftijd? Nou, er zijn misschien best wel mogelijkheden om dat wat breder onder de aandacht te brengen. En ook, zoals gezegd, de mogelijkheid om meer een opvoedingsvraagstuk zelfstandig af te handelen door de gezins- en jongerencoaches. Het tweede is eigenlijk samen keuzes maken. We hebben natuurlijk te maken gehad met bijna 2,5 jaar beperkingen vanuit corona. Waardoor de teamleden elkaar niet altijd konden zien met het sociaal team. En je toch wat meer vanuit jezelf een oplossing moet creëren voor een hulpvraag. Dus daar is eigenlijk aanbevolen door de teamleden van willen iets meer tijd met elkaar hebben om elkaar goed te weten wie welke expertise heeft en elkaar te kunnen bevragen. En fijn is dat er een gedragswetenschapper in het team aanwezig is, waar ook een stukje sturing of counseling uit kan gaan van hoe om te gaan met ondersteuning. Het laatste punt is eigenlijk dat men zeer geïnteresseerd is als team ook om methodisch werken verder toe te passen. Dus daar vinden verder gesprekken plaats over voor wie welke cursus gaat volgen en hoe dat dan onderling cases kunnen worden verdeeld. Dus dat is eigenlijk even op hoofdlijnen wat we als aanbevelingen meegaan. Kijken we nu naar de becijfering en dan zou ik willen voorstellen om meteen naar de volgende slide te gaan. We hebben gewerkt met onze methodiek van de preventiecalculator. Dat houdt eigenlijk in dat we op basis van werkelijke cases, die dan weliswaar anoniem zijn, is gevraagd aan de medewerkers van kom met een aantal voorbeelden van wat was de vraag, wat heb je gedaan en wat heb je daarmee voorkomen. En als u ziet in de tabel aan de rechterkant, het is misschien wat klein om te lezen, maar we hebben 37 voorbeelden ontvangen van het team. Het zijn 7 gezinsjonge coaches, 4,5 FTE, fulltime equivalent. En dat hebben we kunnen vergroten naar 66 soortgelijke cases in totaal per jaar. En als we kijken naar hoeveel cases zijn er nu in portefeuille. En ik noem cases, maar het zijn natuurlijk gewoon jongeren, mensen, gezinnen waar we over praten. Dus inwoners in feite van Hasten. Maar hoeveel lopende dossiers is het dan? 221 op dat moment werd gemeten. Het kunnen dus ook jongeren en gezinnen zijn die langdurige ondersteuning ontvangen vanuit een professionele ondersteuning, meerjarige zorg. Maar dan zie je eigenlijk dat 66 op de 221 is een relatief goede afspiegeling van het aantal cases wat de gezinsjongerencoach zelfstandig kan begeleiden. Dat wil zeggen dus met eigen begeleiding het gezin of de jongeren helpt. Als we dan doorgaan naar de volgende slide. Dan hebben we een paar voorbeelden. We hebben 2 slides met voorbeelden. Ik zal er even toch wat snel doorheen gaan. Bijvoorbeeld van psychische klachten. Je ziet dat een jongen op het plaatje ook op advies van school aangemeld. Omdat de zorgen waar over welbevinden en aansluiting in de klas. Nou, de ouders maken zich zorgen. En de observaties en gesprekken zijn die zorgen weggenomen. Dus dan zie je eigenlijk dat gezinsjongerencoach daar een stukje speltherapie en diagnostiek via gespecialiseerde aanbieder niet nodig is, maar dat op de eigen begeleiding dat is voorkomen, dat het gezin en de jongen is geholpen. Rechtsonder ziet u ook een voorbeeld rondom een opvoedingsvraagstuk, waarbij de ouders eigenlijk de relatie niet verder wilden voortzetten en onvoldoende voor het kind konden zorgen. Nou, dat was er eigenlijk van het huisplaatsing van het kind. En zoals je weet komt daar heel veel bij kijken. Nou, daar is een aantal behandelingen ingezet voor de ouders. Veiligheidsplan en het betrekken van hun familie of een netwerk, zoals dat heet. Hebben ze uit huisplaatsing kunnen voorkomen. Dus er is een oplossing gevonden binnen het gezin met de mensen daaromheen. Nou, dan ziet u eigenlijk dat daar ook een aardig bedrag mee is voorkomen. En dan hebben we nog 2 weegfactoren toegevoegd. Dat is eigenlijk van de grootste kans dat het daadwerkelijk nodig zou zijn geweest of zou zijn gebeurd, die uithuisplaatsing bijvoorbeeld. En wat was het effect van de gezinsjongerencoach op het voorkomen van die kosten? Dus daar is dan een weging op toegepast. Zo hebben we eigenlijk een gewogen casus. Nou, de volgende slide is ook nog een voorbeeld over gedrag. Dat ging dan eigenlijk over het gedrag van het gezin ten opzichte van de omgeving. Nou, daar is door inzet van oudersupport en eigen inzet van de gezinsjongerencoach en methodiek van triple P, opvoedmethodiek, zijn verder problemen verholpen, waardoor eigenlijk een uithuisplaatsing door de woningstichting niet nodig was en begeleiding en maatschappelijk werk ook niet verder nodig zijn. Dus ook daar zijn voorbeelden van inzet. En dan bij psychische klachten, een complexe gezinssituatie, waar vader en moeder hun eigen hulpvragen hebben. En die zijn allebei individueel gecoacht, waardoor eigenlijk ook maatschappelijk werk en individuele begeleiding door een andere partij niet nodig waren. Dus dit zijn voorbeelden uit de dagelijkse praktijk, waar de gezinsjongerencoaches mee te maken hebben en ook op acteren. Als we kijken naar het totaal, en dan ga ik even heel snel door naar het eindresultaat eigenlijk van de berekening. Je ziet daar links een tabelletje. Je ziet er staan eenmalig bespaard en jaarlijks herhalend. Dus hier hebben we eigenlijk het bedrag wat is berekend vanuit die voorbeeldcases en het totaal aantal per jaar. Is daar neergezet, waarbij we een onderscheid hebben gemaakt tussen kosten die eenmalig zijn voorkomen, die u net zag in de voorbeelden, en misschien ook terugkerende kosten van uithuisplaatsing of opvang of anderszins. Dus dat is het onderscheid wat u ziet op die eerste 2 regels. En dan hebben we dat jaarlijkse bedrag dan nog voor 2 jaar extra meegeteld. Als we naar de laatste kolom kijken, dan hebben we een veiligheidsmarge van 10% eraf gehaald. We hebben rekening met 90% vanuit het bedrag. En dan tellen we dat bij elkaar op en dan komen we tot een jaarlijkse besparing geschat van 447.000 euro. En als we kijken naar de tijd die er zes jongerencoaches met de eigen begeleiding inzetten, dat is ongeveer 65% van hun tijd, want de rest is ook indicatiestelling en doorverwijzing en monitoring, die casusregie waar we het over hadden. Dus 2/3 van hun tijd zit eigenlijk aan de eigen begeleiding. En dat hebben we gerelateerd aan de vermeden kosten. En dan kom je op een verhouding van 1,5 in op 150%. Dus zien wij dus dat 447.000 besparing op externe kosten. En 295.000 euro is het budget wat eigenlijk besteed wordt aan dit werk. Dus dat is een verhouding die is positief. Dus er wordt meer bespaard in feite op externe kosten dan dat aan eigen inzet is gepleegd. Het grote voordeel is natuurlijk dat men dicht bij huis en meteen geholpen kan worden door het team van het sociaal team Aster, door de gezinsjongerencoaches. Als we kijken naar de rechterkant, zien we een onderverdeling naar de type vraagstellingen. En zien we vooral dat bij gedrag en bij opvoeding en psychische klachten de meeste besparingen plaatsvinden, bij leefstijlgezondheid minder en bij de relatieproblematiek ook minder, maar werd al aangegeven dat er potentieel is om meer te besparen met die pilot. Dus hier ziet u eigenlijk het totaalresultaat. Ik heb in de volgende slide nog een doorsnede naar de inzet, want er werd ook gevraagd van, goh, die besparing, is dat dan doordat je het helemaal zelf doet, of is dat een combinatie van geïndiceerde zorg, dus professioneel ingeroepen zorg, of een combinatie met de jongerenwerker? Nou, we zien hier in die cirkelgrafiek, ziet u eigenlijk dat in de voorbeelden cases qua aantallen 58% die eigen inzet is, volledige eigen inzet. En dat gele gedeelte, die kort zeg maar, een gecombineerde inzet is samen met een andere indicatie of een jongerenwerker bijvoorbeeld, of een vrijwilliger. En alleen zeg maar voorliggend veld is gelijk doorverwezen naar het voorliggend veld. Of als een nabehandeling zeg maar contact houden via de jongerenwerker bijvoorbeeld of een vrijwilliger. Dat is dan in 8% van de voorbeelden genoemd. Zo ziet u eigenlijk een beetje toch hoe dat is opgebouwd. En onderin ziet u met die staven een verhouding tussen de besparingen die daaruit voortkomen. Dus dan ziet u ook dat die eigen inzet veel bespaart en die gecombineerde inzet en het voorliggende veld ook een stuk van de besparing oplevert. Het stuk afschaling, dat is een technische term voor zeg maar voortijdige beëindiging of beëindiging van de indicatie, van de voorziening die is gegeven. Dat kan zijn na behandeling of na een bepaalde periode. En dan kan het zijn dat gezins- en jongerencoach van orde is dat de behandeling voltooid is of voldoende is, of dat een minder zware behandeling nodig is. Dan ziet u dat het aantal relatief beperkt is. En dat heeft waarschijnlijk ook veel te maken met de aard van de behandeling. De behandeling kan klaar zijn, dus dat de jongeren of de ouders daar zelf ook mee akkoord zijn of de zorgverlener daarmee klaar is. Maar het kan ook zijn dus dat een gezinsjongerencoach daar zelfstandig een voorstel in doet om iets te beëindigen. Dat is eigenlijk wat betreft het zelf doen, het doorverwijzen. Dus kijken naar de laatste plaats van dit verhaal, dan is eigenlijk van voor wie waren die kosten anders, op welke rekeningen waren die gekomen. En het is misschien wat klein om te lezen, maar in de tabel ziet u, ik zal het even voorwezen, dat bij van de kosten die zijn gemeten, die zijn vermeden, die zouden anders grotendeels 60% ten laste van jeugdwet zijn, dus budget rondom jeugd voor de gemeente. 22% zou ze zien de kosten die zowel voor jeugd zijn als voor misschien de ziektekostenverzekering. Dus heeft een medische component. Dus dat is een deel wat dan ten laste van de gemeente komt. En 17% is een combinatie van jeugd en volwassenen. Dus dat is dan een situatie waarbij zowel de ouders als de jongeren worden geholpen. Waarbij zeg maar kosten voor beide zijn vermeden. En 2% was alleen zeg maar volwassenen. Dus ziet u eigenlijk hoe dat is opgebouwd, waarbij eigenlijk toch bij de conclusie is dat het grootste gedeelte van de vermeden kosten anders ten laste van de gemeentelijke budgetten zouden komen voor volwassenen en voor jeugd. Dus dat is eigenlijk wat wij met u wilden delen. En zou het woord willen teruggeven aan de voorzitter.
Ja, dank u wel. Voordat ik de commissieleden de gelegenheid geef om nog wat vragen te stellen, geef ik het woord aan wethouder Spoor.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dit is het tweede onderzoek, zoals het net ook werd gezegd. De eerste was echt het voorliggend veld. En dit is de eerste lijns voorziening die we hebben gedaan. En om welke reden hebben we dit gedaan? We hebben in de scenarioontwikkeling van 2019 hebben we al een investering gevraagd op het sociaal team en op de eerste lijns inzet om te komen tot een besparing. Dus dat klinkt misschien raar, maar dat is toen al gevraagd. Is ook door jullie akkoord bevonden. Inmiddels, dat is de versterking van de toegang, hè, die je vaker van mij hebt gehoord. Integraal werken, de afschaling, zijn allemaal termen die vaker gebruikt zijn. Inmiddels wordt ook door diverse landelijke onderzoeken onderschreven dat die versterking van de toegang dat resultaat oplevert. En ook in de hervormingsagenda, die jullie ook bij de ingekomen stukken hebben staan in gedeelte, wordt het erkend dat versterking van de toegang een van de meest belangrijke tools is om te komen tot besparing op jeugd. Dus dat is de reden dat wij dit ook inzichtelijk wilden krijgen in Asten, omdat het moeilijk meetbaar is. Vaak is het niet te zien, kijk, als er minder indicaties ingezet worden, wil niet zeggen dat er meer begeleiding door onze eigen mensen wordt ingezet. Uit dit onderzoek blijkt wel dat de inzet van onze eigen mensen, ons eigen sociaal team, en het vertrouwen wat we ze daarin geven en ook de professionaliteit die zij daarin hebben op allerlei gebied, dat was wel zijn vruchten afwerpt. Dus die wilde ik in ieder geval als inleiding ook nog aan jullie meegeven voordat er vragen gesteld worden. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Dan ga ik nu even uit van één termijn, waarin ik u de gelegenheid geef om wat vragen te stellen die dan na afloop ook beantwoord kan worden. Ik begin bij de fractie Samen voor Asten, mevrouw Perkers.
Dank u wel, voorzitter. Nou, dank u wel voor de presentatie. Zijn er altijd heel veel termen en dat vind ik soms best wel lastig om, hè, de termen die u gebruikt zijn heel algemeen, om dan voor te stellen wat voor vragen zijn dat dan en hoe ziet er dat dan uit. Waar ik nou nog het meest benieuwd naar ben, is eigenlijk gewoon die hoofdvraag. Het eerste stuk is denk ik door uw presentatie heel goed beantwoord. Hè? De cijfers bij ondergelegd. En er zijn ook genoeg casussen voorbij gekomen waarin gezegd werd van nou, wij kunnen als gezinscoaches hartstikke goed daar een opvang in doen en we zijn laagdrempelig. Maar het tweede stuk, waar is ruimte om min of meer zelf te doen voor jeugd? Die vind ik eerlijk gezegd wat minder terugkomen, want er staan wel een aantal algemene aanbevelingen die worden in het proces genoemd of in het stuk genoemd. Maar dat zou ik ook kunnen scharen onder dat je beter je werk kan doen. Dat vind ik nog niet per se een antwoord op de vraag minder of meer zelf doen. Dus die vraag zou ik graag aan u willen stellen. Want dat is natuurlijk waar u het onderzoek over heeft gedaan. En ja, dan minder zou je kunnen denken van hebt u bijvoorbeeld gedacht aan het inzetten van deskundigen die uit de vrijwilligershoek komen. Ervaringsdeskundigen bijvoorbeeld.
Dank u wel. Dan ga ik door met PGA, dus mevrouw Eurlings.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst een vraag die van de presentatie. Waarom is maar 2/3 deel van de kosten van de jeugdcoaches meegenomen in de besparing? PGA is tevreden met het onderzoek. En we zijn zeer tevreden met de aandacht die er is met de effecten van de inzet van de jeugd- en gezins- en jeugdcoaches. En dan kunnen we citeren, ouders voelen zich gehoord, gesteund en geholpen. En een gezins- en jeugdcoach is in staat om in bepaalde situaties te voorkomen dat geïndiceerde zorg wordt ingezet. Belangrijke resultaten, want het gaat uiteindelijk om het welzijn van de jeugd. De jeugd is de basis voor het verdere leven en met een goede basis sta je sterker. Voor PGA is bezuinigen op jeugdzorg uit de boven als het puur gaat om bezuinigen. Maar in dit geval, waar brede aandacht en pragmatische aanpak in het voorliggende veld zorgt voor meer welzijn van de jeugd, snijdt het mes aan twee kanten. welzijn en minder kosten. Doorgaan met die aanpak dus. Dan heb ik een kanttekening en misschien heb ik dat verkeerd gelezen, dat hoor ik dan wel. In de onderzoek is soms sprake van het CIEG als voorliggend veld en soms eerste lijn zorg. Wellicht is het zaak om heel strikt de formulering aan te houden. En dan geven we nog een advies. In toenemende mate zijn er aanwijzingen dat armoede een grote invloed heeft op het welzijn, met name bij de jeugd. Een van die casussen ging daar ook over, de dreigende huisuitzetting in verband met schulden. Het PGA pleit ervoor om in de toekomst daar ook extra aandacht aan te schenken. Tot zover. Dank u wel, voorzitter.
Voorzitter, u heeft uw geluid uitstaan.
Kunt u mij horen nu? Ja?
Nu wel.
Ja, ik zei net dat ik geen opgestoken handje zie bij de fractie PVD. En dat klopt. Dan ga ik door naar de fractie CDA en geef ik de heer Van Deurzen het woord.
De VVD heeft het al wel opgestoken.
Oh ja, ik zag het hier niet, maar dan krijgt u alsnog het woord.
Ik kan het heel kort houden. Wij hebben geen opmerkingen, de heer Van Horst. We hebben geen opmerkingen.
Meneer Van Deurzen, CDA.
Ja, dankjewel, voorzitter. Allereerst bedankt voor zowel het rapport als de presentatie. Op zich een helder verhaal. Echter komen er wel een paar vragen op. Ten eerste is er eigenlijk geen nulmeting mogelijk, waardoor je dus moet gaan werken met een preventiecalculator op basis van vermeden kosten die weer gebaseerd zijn op bespaarde kosten per case. Ten eerste, waar zijn deze bespaarde kosten per bepaalde case op gebaseerd? En hoe voorkom je dat je in de vergelijking uitgaat van een soort worst case scenario in het alternatief? Dat zou ik wel graag willen weten van de machineonderzoekers. En een laatste vraag die ik heb, welke alternatieven zijn er nog op dit gebied? Bijvoorbeeld vrijwilligers, is het misschien ook niet handig om die ook mee te nemen? Dat was het.
Dank u wel, mevrouw Bochten, Algemeen Belang.
Ja, dank je wel, voorzitter. Ik heb het verslag gelezen. Dank je wel voor de presentatie en ook het duidelijke verslag. Ik vond het heel goed te zien dat er positieve effecten zijn met betrekking tot kosten als je gezins- en jongerencoaches ingezet worden. Het is ook prima dat ze direct inzetbaar zijn. Er zijn korte lijntjes, er is maar één aanspreekpunt. Het is dus preventief en tijd voor de cliënt. Ik denk dat dat ook mede bijdraagt aan de besparingen die er zijn. Dus wat dat betreft zeker daarmee verder gaan. Maar is er ook gekeken naar de stijgende kosten? Want er gaan natuurlijk op meerdere vlakken worden de kosten hoger. Bijvoorbeeld op lonen en zo. Iedereen die ermee gemoeid is, dat kost dus ieder jaar weer extra geld. Is dat meegenomen? Wordt daar ook nog naar gekeken? Want als dat te hoog wordt, dan gaat natuurlijk de behaalde winst omlaag. En nog één vraagje over de voorlichting. Er wordt gesproken over voorlichting. Hoe wordt dat vormgegeven? Of moet dat weer extra onderzocht worden? Af en toe ben ik bang dat door te veel onderzoeken daar zoveel geld naartoe gaat, dat weer de besparing teniet doet eigenlijk. Maar al met al heel erg positief over dit verslag en ook over hoe ASTE met de gezins- en jongerencoaches omgaat. Tot zover, dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Vossen. Het was luid en duidelijk, alleen was je niet in beeld. Ik weet niet of je de camera uit had staan, zou kunnen. Misschien een tip van zo meteen. Okay,
ja, maar die had ik uitstaan omdat dat afgesproken was en dan vergeet ik hem aan te zetten.
Oké, kan gebeuren, maar we hebben u goed gehoord. Ja, dan geef ik nu het woord aan wethouder Spoor en via haar aan de presentators. Ja, wethouder Spoor.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ga inderdaad een aantal vragen doorzetten naar de onderzoekers, want die kunnen dat veel beter beantwoorden. Maar ik zal ook een aantal vragen voor mijn rekening nemen. Mevrouw Eurlings vraagt waarom nog maar 2/3 van de kosten meegenomen is. Omdat de gezins- en jongerencoaches naast de directe tijd die ze aan cliënten kunnen besteden, aan onze inwoners dus, ook nog administratieve tijd nodig hebben en vergadertijd, dus de indirecte kosten. Dus vandaar de 2/3 tijd, mevrouw Eurlings.
ter interruptie.
Ja.
Ook die indirecte kosten komen ten goede aan de jeugd, mag ik hopen.
Ja, die zijn ter beschikking van de jeugd. Alleen worden niet in de begeleiding of de directe ondersteuning geboden. En daar is nu onderzoek naar gedaan. Maar ja, die komen wel ten goede aan de jeugd, zeker weten.
Ja. Nou ja, dat is de vraag, neem je ze mee of niet? Dat is dan een arbitraire vraag. Maar goed.
Ja, daar kunnen we inderdaad een discussie over voeren. Ja. Dat doen we wel een andere keer.
Oké. Okay.
Goed, dan, u geeft aan voorliggend op eerste lijn. Ja, dat is inderdaad verwarrend. En dat besef ik me terdege. Maar die termen worden heel erg door elkaar gebruikt. Omdat voorliggend wordt eigenlijk... Alles wordt voorliggend gezien wat voor de geïndiceerde zorg komt. Oftewel de betaalde zorg. En die twee termen die worden inderdaad heel vaak door elkaar gebruikt. Dus wij proberen daar wel onderscheid in aan te brengen om eerste lijn zorg echt te kwalificeren. De zorg die door ons sociaal team wordt gegeven en onze maatschappelijk werkers en dergelijke. En het voorliggend veld is dan, zijn ook professionals of kunnen ook professionals zijn, zo moet ik het zeggen. Maar dat hoeft niet per se. Maar af en toe loopt het, is het een grijs gebied, dat ben ik met u eens. Even kijken. De vraag over de nulmeting, alsmede de vraag over de van Samen voor Assen, mevrouw Berkers, die vraag ik dadelijk aan Mark om te beantwoorden, of aan Bas, hè, een van twee. Meneer Van Deurzen vraagt verder of er ook vrijwilligers zijn meegenomen. Nou, u zag in de tabel dat er in sommige gevallen een combinatie is tussen de begeleiding, de ondersteuning door de eerste lijns, de consulenten en onze gezins- en jongerencoaches, samen met het voorliggend veld, ja daar is die weer, en dat zijn ook de vrijwilligers. Gaat het om de inzet puur van vrijwilligers of van anderen, dan is daar het vorige onderzoek, vorige onderzoek hebben we daar naar gekeken. En toen kwam bijvoorbeeld het vrijwilligerswerk en het jongerenwerk aan bod. En dat gaf overigens ook goede resultaten. Dus dat, en die combinatie van deze twee onderzoeken maakt dat we in ieder geval die versterking van de toegang en het voorliggend veld, dus de preventie, zoals ik het ook vaak terughoor, dat we daar zeker op in blijven steken en dat we daarmee doorgaan. De vraag van mevrouw Vossen over de kosten en de lonen. Ja, daar zit een indexatiecijfer in bij onze organisaties. U ziet ook in de begroting en de voorjaarsnota regelmatig terug dat de bedragen geïndexeerd worden. Dus ook voor het sociaal team en ook voor de mensen van Onis en van Lef, om maar twee voorbeelden te noemen. En dezelfde indexatie geldt overigens ook bij onze zorgaanbieders, hoor. Dus dat gaat redelijk gelijk op. Dus het verschil tussen de kosten van geïndiceerde zorg en onze eigen eerste lijnszorg, ja, dat zal altijd wel blijven, gok ik zo. Dan vraagt u naar de onderzoekskosten. Nou, dit was natuurlijk een eenmalig onderzoek. Dit gaan we ook niet jaarlijks doen. Dat heeft denk ik ook helemaal geen nut. Maar één keer in de zoveel tijd is het wel goed om weer eventjes terug te kijken van, zijn we nou op de goede weg? En omdat er op geen andere manier mogelijkheid is om dit te onderzoeken, loont het wel de moeite om daarbij stil te staan naar ons idee. En daarnaast geeft het ook onze mensen in het sociaal team de bevestiging dat ze op de goede weg zijn. En dat vind ik ook niet onbelangrijk, want ze doen het hartstikke goed en ze zijn professioneel. Ze steken er ontzettend veel tijd in, dus dan mogen ze ook af en toe wel die erkenning krijgen, lijkt mij. Dat ze het gewoon heel goed doen. En ook nog wat er nodig is, hè, in de toekomst. Want er worden ook een aantal zaken benoemd door de onderzoekers. Bijvoorbeeld de pilot waar ik dan zelf bij betrokken ben, Scheiden zonder Schade. Nou, daar blijkt ook wel uit dat ze die expertise, dat ze daar meer in nodig hebben. En daar kunnen we dan ook weer gericht op inzetten. Dus het, zoals mevrouw Eurlings net al zei, het mes snijdt aan twee kanten. En daar ben ik het ook wel mee eens. Dan wil ik het woord overgeven aan een van de onderzoekers om de andere twee vragen te beantwoorden. Je moet wel even je microfoon aanzetten, want anders horen we jou niet.
Ja, dan wordt het een beetje zeg maar de persconferentie met gebarentaal, dus dat zullen we niet doen. Ik even terug naar de hoofdvraag. Goede vraag, mevrouw Berkers. Hij kwam eigenlijk in een van de sessies ook wel voorbij. De hoofdvraag was eigenlijk van, ja, hoe kunnen we inzet kwantitatief onderbouwen, maar ook waar is ruimte om meer of minder zelf te doen voor jeugd? En dat laatste is even vooral uw vraag. Ik heb genoemd, en dat kwam in een van de sheets voorbij, dus dat stond bij kansen en initiatieven, van wat zou het team zelf graag meer willen oppakken. En dan zijn het met name dus de opvoedingsvraagstukken. En dan moet je natuurlijk wel een goede afweging maken van waar ga je wel en niet op in. Hè? Maar dus in ieder geval zaken rondom opvoeding, daar ziet men vraag en ook manieren om daarop in te spelen. Zoals onder andere met die meer methodische aanpak. Want wat wij ook al zien in andere gemeenten is dat we methodisch werken. Zoals met zo'n triple P of Rainbox. Dat is iets waarbij je eigenlijk heel veel aspecten goed afdekt. En ook een goede kwaliteit kunt borgen van je ondersteuning. Meer dan alleen op je eigen ervaring dat doen. En daar zien we eigenlijk in meerdere plaatsen landelijk dat het veel effectiever is en nog veel meer kan opleveren. En ook groepswerk werd genoemd. Dus dat je jongeren met dezelfde vragen, met dezelfde problematiek wat meer bij elkaar zet, dan heb je eigenlijk het versterkend effect onderling ook nog te pakken. Dus niet alleen vanuit de gezinsjongerencoach, maar ook dat de jongeren elkaar op weg kunnen helpen. En dat zal vooral bij vraagstukken zoals rondom scheiden zonder schade. Hè, dus dat soort vraagstukken waar ook misschien jonge mantelzorgers bij elkaar. Hè, dus brusjesgroepen zijn er volgens mij. Waarin ook broertjes en zusjes worden begeleid. Dus dat zijn eigenlijk manieren waarop waar ze kansen zien om meer te doen. Vanuit onze optiek moet je natuurlijk altijd afstemmen op de werkelijke vragen. Je hebt enerzijds trends, dus veranderingen in de vraag, waar je op moet inspelen. Dus je moet blijven doorontwikkelen. Maar je moet natuurlijk ook in de realiteit kijken van hoeveel van die vragen zijn er. En ook goed afstemmen met de collega jongerenwerkers of anderen in het sociaal team. Wie pakt wat op? Of doen we samen een groep of iets dergelijks om die expertises te bundelen. Dus daar ziet men vooral vanuit het team zelf de kansen en mogelijkheden. De vraag over minder doen. Ja, minder zou je kunnen doen door bepaalde activiteiten bij een vrijwilliger neer te leggen. Dat heeft ook te maken met het aanbod. Dus als je met oudersupport of match mentor, als je daar voldoende vrijwilligers hebt om jongeren of gezin te kunnen begeleiden, dan schept het ook meer mogelijkheden. Dus daar is natuurlijk wel aandacht voor nodig om die vrijwilligers te hebben en daarvoor in te zetten waar het mogelijk is. En ook jezelf altijd die vraag te stellen van wat kan ik eigenlijk in eerste instantie of in tweede instantie borgen door een vrijwilliger langdurig met zo iemand mee te laten lopen. Ja.
Zit het, oké, een vraag stellen, dan zit het dus, maar daar heeft u geen aanbeveling over gedaan op dat laatste. Dat zit meer in als andere hormoon is natuurlijk.
Ja, we hebben niet inhoudelijk naar aantallen gekeken, maar de opmerking die ik maak is wel bij de doorontwikkeling van het team. En dan kijk ik even naar mevrouw Vullers hier aan tafel, hè, en meneer Dekkers, ja, wat destijds de teammanager, die zaten daar ook heel dicht op. Dus die zitten wat dichter op de daadwerkelijke vraag en de middelen die dan ingezet kunnen worden. Ja, maar dan laten we even aan het team over om daar zelf keuzes in te maken.
Ja, ik heb het meer opgepakt van, je kunt er twee kanten naar kijken. Wat wil het team zelf, hè, om zelf beter uit de voeten te komen? Maar niet per se is dat dan gelinkt, vond ik, dan aan de vraag. Maar goed, u legt het zo eruit. Maar voor mij was dat niet meteen een helder verband in ieder geval.
We hebben dus vooral gevraagd aan de mensen zelf, de gezinscoaches. Ja. Vanuit hun professie en hun expertise.
Ja.
Dat was de vraag van mevrouw Berkers. De meneer Van Deurs had nog een vraag over waar zijn de kosten op gebaseerd? Hoe voorkom je dat je in worst case scenario's gaat denken? Nou, dat is eigenlijk twee erbij. De kosten halen we eigenlijk van wat is er nou niet nodig geweest? En we zagen daar wat voorbeelden van voorbij komen. Dat is eigenlijk op basis van inschatting van de medewerker. Dus eigenlijk ziet van als ik het niet had gedaan of als het te laat was geweest of... Nou, wat zou er dan zijn gebeurd? En zij stellen zelf ook indicaties op. Dus zij weten ook wat aanbieders voor diensten hebben, wat er dan zou zijn ingezet. En ze hebben ook daar een prijzenboek van, vanuit de Peelgemeente. En waar die prijzen niet bekend waren, hebben wij een maatschappelijke prijslijst. Dat is een soort landelijke lijst, die is weliswaar ietsje verouderd, 4 jaar oud. Ter beschikking gesteld. Dus er is een referentieprijs waar men naar kon kijken. Dus zodoende hebben we eigenlijk geen hele wilde schattingen of iets dergelijks gekregen. Veel eer zien wij dat men vaak iets te bescheiden inschat. Dus We hebben dat geborgd door met de teamleider en mevrouw Vullers te kijken naar alle cases en daar nog een tweede beoordeling op te doen. Dus zo is dat eigenlijk geborgd. En dat worst case, dat hebben we eigenlijk met weegfactoren berekend. Dus we kijken ook naar de kans dat echt daadwerkelijk inzet nodig was geweest. Was dat zeker, waarschijnlijk of misschien? En dan krijg je 170-35% weging. En een tweede weegfactor is van, wat is mijn eigen bijdrage geweest aan de oplossing? Of hoe zeker van ben ik dat die kosten zijn voorkomen door wat ik heb ingezet? En ook daar kun je weer zeker, waarschijnlijk en misschien doen. En dan krijg je een heel erg hoge verdeling. Dus het is zeker niet zo dat we te hoge kosten hebben ingeschat. Of te negatief, zeg maar, hebben gedacht. Ja. En er was nog een laatste vraag over de voorlichting, hoe dat kan worden vormgegeven. Eigenlijk een beetje een aansluiting op het antwoord aan mevrouw Berkers. Dat is iets wat het team zelf gaat bepalen. Dus we hebben in ieder geval aangegeven van, we zien heel erg dat een vraag komt binnen, daar wordt naar gehandeld. Maar het is ook van belang om vooruit te kijken en met jouw expertise een keer voor de klas te staan of op een oude avond wat te vertellen over angst. Wat doe je als een kind angstig is of wat doe je met puur gedrag? En wat is verklaarbaar gedrag en wat is gedrag waarbij je aan de bel moet trekken bij een professional? Dus dat soort dingen. We hebben dat niet getoetst in hoeverre dat daadwerkelijk ook die voorlichting op dit moment door het sociaal team wordt gegeven, maar wel als een aanbeveling om daar toch wel scherp naar te kijken. Dat waren mijn antwoorden. Heb ik iemand nog een antwoord niet gegeven? Op een vraag.
Ik kijk even rond naar de commissieleden, maar ik heb even meegeschreven. Maar volgens mij bent u volledig geweest. En ik zie ook verder geen aanvullende reactie van de commissieleden. Ik sluit dit agendapunt af. Ik dank de heren Vos en Van der Bigelaar en mevrouw Vullers voor hun aanwezigheid en het voorbereiden van de presentatie. Het is gelukkig goed gegaan. En ik sluit af met de conclusie dat deze commissie voldoende is geïnformeerd op dit moment. Met dank.